Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Zit de ijskast van Geert Wilders dan eindelijk vol? Volgens de PVV-leider is de tijd dat zijn partij alles inlevert om een kabinet met de VVD, NSC en BBB mogelijk te maken echt voorbij. Nu de vier partijen de komende weken gaan praten over een regeerakkoord, waarschuwde Wilders alvast dat hij keihard zal onderhandelen. Wat betekent dit voor de toch al broze verhoudingen tussen de vier partijen? En wat zijn de grootste struikelblokken om tot een regeerakkoord te komen? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja, Tobias, wij waren zelf als AD in het nieuws hè, deze week vanwege berichtgeving over Hans Hogevorst. Wat ging er nou precies mis?
Ja, dit was niet fraai. We stonden er niet goed op en we hebben het gewoon niet goed gedaan. En daarvoor hebben we onze excuses aangeboden aan de lezers en aan Hans Hogevorst zelf.
Maar even, wat is er dan precies misgegaan? Hoe ging dit verhaal dan?
Nou ja, het punt is dat we natuurlijk op zoek zijn, overigens net als de vier formerende partijen, naar bewindspersonen, naar wie de premier kan worden. En de naam van Hans Hogevorst viel een aantal keer. Dat is ook niet zo gek. Hij is voormalig VVD-minister. Heeft ook een brief geschreven een tijdje terug samen met Halbe Zijlstra, ook VVD'er, waarin hij zei dat het een goed idee was als zijn partij in zou stappen met de PVV. Dus het is niet een ondenkbare kandidaat voor zo'n bewindspersonenploeg. En wij dachten, we gaan het hem op de man afvragen, hebben hem gebeld. En de persoon die we aan de telefoon hadden, suggereerde dat die wel bereid was om minister-president te worden.
Nieuws, dachten wij.
Maar het probleem is, die persoon was niet Hans Hogevorst. En de echte Hans Hogevorst heeft ons teruggebeld, verontwaardigd en terecht. Met jongens, dit klopt niet, dit rammelt. Maar toen stond al wel ons bericht online dat Hogevorst in de race was voor het premierschap. En dat hebben we moeten rectificeren en terecht.
En rectificeren is dan dus dat we aangeven van dit bericht dat klopt niet.
Ja.
Ja, de zoektocht wie er straks de premier gaat worden, die gaat natuurlijk gewoon door.
Ja, maar we zullen ons werk beter moeten doen dan afgelopen week.
De PVV die maakte deze week een opmerkelijke draai in het debat over de wet dieren. Daarover straks meer, want het ging ook deze week vooral over de formatie.
De formerende partijen gaan 4 maanden na de verkiezingen nu echt inhoudelijk onderhandelen over een nieuw kabinet. En dat wordt nog een flinke klus.
De nieuwe informateurs ontvingen vandaag de formerende partijen. Informateurs noemen het een uitdaging om een kort akkoord te schrijven en om eruit te komen op het gebied van financiën.
Dat is natuurlijk geen eenvoudige klus en dat mag ook duidelijk zijn.
De fractievoorzitters hebben ook bevestigd dat ze de financiën ook op de hoofdtafel willen bespreken omdat het zo'n belangrijk onderwerp is. Dus daar beginnen we morgen gelijk vaart mee te maken.
Wij vanuit de VVD hebben gezegd dat we in ieder geval duidelijke kaders dan willen als het gaat over financiën. Want dat geeft wel houvast aan zo'n nieuw kabinet. En ook internationale afspraken.
De tijd van weggeven is inderdaad voorbij. We zullen op al onze punten die voor onze kiezer belangrijk zijn, herkenbare punten moeten binnenhalen. Anders dan komt er geen akkoord.
Nou, ik denk dat we gisteren prima de wat met elkaar gehad hebben. Dat liet zien dat dat onderling vertrouwen groeiend is.
En dat is al vertrouwen dat je elkaar niet schoffeert.
Nou ja, dat is de normale manier van omgaan met elkaar. En we hebben hier net ook een prima sessie gehad over werkafspraken.
Kim Putters zwaaide deze week af als informateur. Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol zullen de komende 8 weken met de formerende partijen een akkoord op hoofdlijnen proberen te vormen. Ja, Tobias, jij voorspelde al dat Kim Putters niet verder zou gaan als informateur. Hoe verrassend is dan die keuze voor Dijkgraaf en van Zwol?
Overigens de eerste keer dat een voorspelling van mij uitkomt. Hè? Dus,
ja, we hebben hem wel genoteerd. Ja. Je moet het goed timen.
Ja, nee, ja, je kunt het nu terugredenerend, kun je dit logisch vinden. Ik had deze twee namen absoluut niet op mijn lijstje staan hoor. Maar Dijkgraaf is een SGP'er. Dat is iets wat bij BBB, PVV, VVD en NSC allemaal goed ligt. Hè?
Waarom?
Conservatieve waarden. Dit is moet een rechts kabinet worden, dan passen die conservatieve waarden van de SGP en niet allemaal, maar het meeste daarvan wel, passen goed bij die partijen. En dat geldt voor Van Zwol in die zin dat een voormalig CDA'er is en ook nog een van de weinige CDA'ers is, of nou ja, een van de weinige, maar een van de CDA'ers is die on speaking terms is met Pieter Omtzigt.
Ja, kijk, in zoverre is de keuze voor Van Zwol, vond ik eigenlijk wel logisch. Kijk, Van Zwol is een, voor de mensen die hem niet kennen, Richard Van Zwol is een oud topambtenaar uit Den Haag. Inmiddels werkt hij voor de Raad van State. En dat is zo iemand die vaker wordt ingevlogen als er een lastig klusje moet worden geklaard in Den Haag. Dus dan komt de politiek ergens niet uit en dan wordt er een commissie ingesteld en die zit hij dan voor. En dat heeft hij al een paar keer gedaan. En de meest recente was de staatscommissie. Hoe gaan we om met migratie? Nou ja, toen kwam hij in januari met het advies om, ja, we moeten de migratie echt beperken in dit land. Nou ja, dat is dus precies wat de nieuwe coalitie wil. Dus in zover is hij logisch. Ik vond zelf de keuze voor Albert Dijkgraaf wat minder logisch. Maar achteraf begrijp ik het wel. Want ja, Pieter Omtzigt met name, die heeft er meermaals voor gepleit om deze coalitie zoveel mogelijk uit te breiden. En het liefst met SGP en CDA.
Hey,
en
wat daar zijn ze alle twee van.
Ja, en daar zijn toevallig deze twee allebei van. Dus ik sluit niet uit dat de vier hopen met deze twee informateurs toch iets meer goodwill te kweken bij met name Henri Bontebal. Want die heeft toch gezegd, wij willen sowieso niet samenwerken met dit kabinet en met de SGP.
Ja, Henri Bontebal was niet blij hè, dat zijn partijgenoten...
Nou, niet blij. Hij zei er ook meteen bij dat hij Van Zwolle een prima vent vond. Hoor. Ik bedoel, dat is er dan weer afgeknipt in de quotes die werden gebruikt. Maar hij was niet van tevoren om goedkeuring gevraagd. Nee.
En de SGP ook niet.
En de SGP ook niet.
Is dat normaal? Nou, nee. En ja, kijk, bij Plasterk, toen Plasterk als PvdA zijnde informateur werd, was dat natuurlijk ook niet na intensieve ruggespraak binnen zijn partij. Dus in feite zijn dit natuurlijk wel figuren die zijn losgezongen van die partijen. Dus ze hebben zich helemaal niet te verantwoorden naar hun voormalige leiders. Maar aan de andere kant, ja, een belletje zou misschien niet hebben misstaan. Aan de andere kant, ja, je wil ja van die personen en niet van hun partijleider. Dus ja, dan gaat het zo.
Je hebt naar die persconferentie zitten kijken en dan moest je wel een beetje gniffelen.
Ja, een klein beetje. Want als je nou even naar de stijl kijkt. Hè, we hebben Plasterk gehad. Dat was grappig en vilijn. Hè. Je kan je herinneren in dat debat waarbij het ging over het weglopen van Pieter Omtzigt. Dat moment hè, met in het hotel en de journalisten. En dat hij het eerst aan ons heeft verteld en daarna aan de andere partijleiders. Dat hij ging breken met de onderhandelingen. Toen liet Plasterk nog even vallen dat hij die middag ook gebruik had gemaakt van de dienstauto. Om naar het hotel te komen.
Ach, dat kan ik hier wel vertellen.
Ja, dat kan ik hier wel vertellen. En er waren wat plaagstootjes met Frans Timmermans. Hè, want die vindt het natuurlijk niet zo fijn. En die hebben ook een persoonlijke riff uit het verleden. Dus dat was zeg maar de vierlijnen informateur. Daarna kregen we Kim Putters. Daar mag ik wel van zeggen. Dat was een beetje de saaie informateur. Hè.
Dat was heel... ook wel even nodig.
Was ook nodig. Ja. Helemaal niks ten nadele van Kim Putters hoor. Maar nu, deze twee, ja, ze hadden een persconferentie en het ging een beetje over en weer. Ja, ik moest een beetje aan de, dat bedoel ik niet onerbiedig, maar aan de Muppet Show denken. Hè? Die twee mannetjes in de coulissen. Maar ze waren heel transparant. Ze vertelden gewoon wat hun agendavoering wordt, wat de werkafspraken worden, dat ze transparant gaan zijn. Ze waren het ook een keertje oneens op een vraag van journalisten. De een zei nee, de ander zei ja. En dat herstelden ze gewoon ter plekke van, oh, maar wat bedoel je dan? Oh, bedoel je dat zo? Ja, nee, zo ging het inderdaad. Ja, nou, dat vond ik vond het wel verfrissend. Ik kreeg er wel zin in. Dus de komende 8 weken gaan we ze meemaken en ik kreeg er wel zin in.
Albert Dijkgraaf kennen we overigens als een opvallend grappig Kamerlid toen hij nog Kamerlid was. Ja, overigens, die twee mannetjes, Waldorf en Settler uit de Muppet Show, die kraakten altijd alles af. Weet je wel, wat ja, ze voor zich zagen. Ik neem aan dat ze, nee, dat gaan zij dus niet doen, want zij moeten juist iets opbouwen.
Ja, ze moeten iets opbouwen en ze moeten vooral zorgen dat mensen tot overeenstemming komen. Vooral over financiën gaat het dan. Daar gaan we het straks over hebben. Want woensdag ging het onder andere in de Tweede Kamer over het eindverslag van Kim Putters. En daarin ging het onder andere over de chemie.
Hoe is de chemie eigenlijk tussen de PVV, de VVD, de BBB en het nieuw sociaal contract?
Geweldig.
Daar rijst wel meteen de vraag, als die chemie zo goed is, waarom mag er geen premier worden?
Ja, dat heb ik net uitgelegd. Maar ik zeg er wel eerlijk bij dat uiteindelijk ik mijn handtekening heb gezet onder de vorm die we nu hebben gekozen. En dat is alle vier de partijen in de Kamer. En dan, ik lever dan daar het premierschap in. Maar mevrouw Jirsekus levert dan haar ministerschap van Justitie in. En dat is wat we uiteindelijk hebben gekozen. Omdat we allemaal, en daar blijkt ook wel een stukje chemie uit, bereid zijn, ook de VVD en anderen, om een offer te doen. Om te zorgen dat Nederland wordt bestuurd. En dat is niet makkelijk. En dat toont aan dat er iets gemeenschappelijks bestaat.
Voorzitter, daar staat geen leugendetector. Dat is helder, want die was allemaal keihard afgegaan.
Wij horen hier allemaal aannames hoe de relatie is, maar ik kan u zeggen, de relatie is goed. En overal zijn verschillen van mening, ook in gezinnen. Dat is helemaal niet erg. En wij zijn eruit gekomen de afgelopen 4 weken.
Hoe zit het met die chemie?
Nou ja, het is een verstandshuwelijk, laten we eerlijk wezen. Zowel bij de VVD als bij de NSC hebben ze wel het gevoel van, nou ja, het kan niet anders, het moet. Maar het gaat niet van harte, nee. Kijk, met name bij de VVD hebben ze wel zoiets van, nou ja, we kunnen nu eindelijk met overrechts een hoop van onze punten uit ons verkiezingsprogramma eindelijk waarmaken. Hè? Want in al die vorige kabinetten moesten ze die inleveren in samenwerking met D66 en met name de ChristenUnie. Dus in zoverre is er wel opluchting, maar er zijn ook wel echt hele grote zorgen. Want ja, ze zijn het op heel veel inhoudelijke punten echt oneens.
Ja, en het belangrijkste punt daarbij is toch wel, hoe gaan we om met de overheidsfinanciën?
Met de overheidsfinanciën. Nou ja, dat was onder andere ook de reden waarom, althans dat gaf hij aan als reden toen, waarom Pieter Omtzigt toen in februari is weggelopen van de onderhandelingstafel. Wat toen weer niet het klappen van de onderhandelingen mocht heten, maar het de facto wel was. Toen hebben ze een maand lang niet met elkaar meer in een kamer gezeten. Nou, dat gaan ze nu dus alsnog doen. En ze beginnen inderdaad met financiën. Want dat is wel het grote probleem wat moet worden opgelost.
Want Tobias, schetst dat probleem eens even dan.
Nou kijk, er is al door topambtenaren voorgerekend dat een komend kabinet moet gaan bezuinigen of de lasten moet gaan verhogen. Want als we blijven uitgeven wat we uitgeven, dan komen we boven het tekort uit wat Brusselse regels ons toestaan. Dus er moet gewoon iets gebeuren. Dat begint al vrij vroeg. Dat begint al met de voorjaarsnota die 1 mei of rond 1 mei moet verschijnen. Hè. Daarin moet de huidige demissionaire kabinet al een klein beetje de bakens gaan verzetten om niet in het rood te komen te staan. En dat loopt synchroon aan de onderhandelingen aan de formatietafel. Dus dat is een hele rare parallelle werkelijkheid daar zo naast elkaar. Maar het voor hen geldt uiteindelijk, als er over 8 weken een begin van een akkoord is, ja, dan is het niet zo dat de boom groeit niet tot de hemel. Er zal her en der moeten worden beknibbeld. En dat kun je doen door in de overheidsuitgaven te schrappen, bezuinigen. Of dat kun je doen door de lasten voor burgers te verhogen of voor bedrijven. Nou ja, daarvan heeft de VVD bijvoorbeeld al gezegd, ja, dat laatste, dat zien wij niet zitten. Wij zien het eerder in bezuinigingen gebeuren. En je weet tegelijkertijd dat de PVV campagne heeft gevoerd op het verlagen van de lasten door bijvoorbeeld de AOW te verhogen, de uitkeringen te verhogen, de AOW-leeftijd te verlagen, het eigen risico af te schaffen. Peperdure beloftes die optellen tot misschien wel 40 miljard. Ja, en die ga je niet waar kunnen maken.
En wat zei Geert Wilders afgelopen woensdag tijdens dat debat? De tijd dat we alles weggeven is nu echt voorbij. Kortom, ja. Hij wil nu echt op de inhoud. Wil die echt gaan scoren. En ik geef je op een briefje. Geert Wilders gaat niet genoegen nemen met minder dan het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Dat is echt een ding wat voor zijn partij heel belangrijk is. Daar heeft hij ook echt een punt van gemaakt in de verkiezingscampagne. Hij zei dat kunnen we nu afschaffen als het moest. Ja. Dat beloofde hij de mensen in het publiek waar hij stond. Dat gaat hij binnen willen halen. Alleen, ja, waar halen we het geld vandaan in een tijd dat er bezuinigd moet worden? En dat wordt wel heel lastig. En dat maakt deze fase ook wel een beetje brisant. Omdat terwijl deze vier partijen in een kamertje nu gaan zitten onderhandelen over hoe gaan wij uitkomen met financiën, is in een ander kamertje het kabinet de zogeheten voorjaarsnota aan het opstellen. Dat is zeg maar de aanpassing van de lopende begroting. En die moet worden aangepast, want we lopen uit het lood. Er moet worden gekort. En ja, dat gaat toch met elkaar botsen. Ja,
je zou dus bijvoorbeeld VVD-Kamerlid Ilko Heijnen zijn. Hè? Dat is hun financiële man, hun Kamerlid die de financiën doet. Ja, die zit dus op het ene moment. Het ene moment zit hij aan de formatietafel, als het ware, hè, via je zielkestam. Maar en daar zit hij te praten over hoe gaan we de financiën regelen de komende 4 jaar. En anderzijds zit hij dus aan tafel met de huidige minister van Financiën, Steven van Weijenberg. Die tegen hem zegt: hey, luister eens, ik weet niet wat jullie de komende 4 jaar gaan doen. Maar het geld is nu al op, hè. We moeten nog maar zien dat we dit jaar de beurs gesloten krijgen. Dus ja, dat is een hele rare crux in de tijd. En daar zullen ze een weg in moeten zien te vinden.
Ja, daar hebben ze dus 8 weken voor.
Dat vind ik over. Mag ik daar iets over zeggen? Dat vind ik namelijk wel raar. Wat ik niet heel erg goed begrijp aan de opdracht die de vier partijen aan de informateurs hebben meegegeven, is de dictie van die motie. Kijk, het is zo.
Dictie
de Tweede
is
Kamer,
een chic woord voor wat staat er precies
in
de motie.
Excuus, luisteraars. Ja. Nee, kijk. Het is zo, de Tweede Kamer die heeft zichzelf in het eigen reglement opgenomen. We mogen die formatie niet meer eindeloos laten duren, dus we moeten met deadlines werken. Dat snap ik nog. Maar wat ik niet begrijp, is dat ze niet gewoon in die motie hebben gezegd: beste informateurs, ga kijken of er een regeerakkoord kan komen en laat ons binnen 8 weken weten hoe het ervoor staat. Nee, ze hebben het veel sterker geformuleerd. Binnen 8 weken moet het klaar zijn. En daarmee leggen ze zichzelf wel echt een hele lastige deadline op, terwijl je van tevoren al weet hoe ingewikkeld deze onderhandelingen worden. En ja, daarmee maakt het jezelf wel onnodig ingewikkeld.
Duik daar eens in dan. Waarom zouden ze zichzelf die deadline opleggen?
Tempo, tempo, tempo. Je merkt het in het debat. Ze vinden zelf ook dat het al te lang heeft geduurd. En juist door zeg maar het geleuter over welke vorm moet dit kabinet nou precies krijgen. Ja,
Ah, hebben ze zoiets van, dan kunnen we niet over de inhoud ook nog eens eindeloos gaan zitten bakkeleien. Iedereen heeft ook nog die vorige formatie in het achterhoofd, die beschamend lang duurde, Vlaams lang duurde, Belgisch lang duurde. Dat willen ze niet nog een keer. En dat hele, dit zijn ook allemaal partijen van duidelijkheid en actie. Jezielkes en Wilders, weet je wel.
Zullen tempo nu maken,
nu laten zien dat. Ja, daar past dit dan weer wel bij.
Maar als je als partijen zo ver uit elkaar ligt.
Nou, dan heb je twee dingen nodig. Compromis, bereidheid en chemie. En beide is er niet.
En dan kom ik dus even terug op waarom ik niet begrijp waarom ze die druk zo opvoeren. Als je al weet hoe broos het is, geef jezelf dan een beetje lucht. Ik bedoel, het wordt al moeilijk genoeg. En ik ben er ook echt wel van overtuigd dat ze echt eruit kunnen komen. Dat denk ik echt. Maar het is echt ingewikkeld. Ze zitten al in een snelkookpan.
Weet je wat er dan sowieso moet veranderen? Dan moeten ze dus. Ze gaan ook weer een aantal keer naar de Zwaluwbergen. Dat landgoed waar ze dan overleggen. Dan kun je in een ontspannen sfeer en zo. Met een goed diner en bij het haardvuur. Maar dan moeten ze dit keer maar eens blijven slapen. Want dat hebben ze de vorige keer namelijk niet gedaan.
Alleen Caroline toch?
Alleen Caroline bleef slapen. Dat is toch al, dat vind ik al, denk ik, ja, als je aan de chemie wil werken, zou ik nu mijn pyjama meenemen.
Het had ook te maken met veiligheidsvoorschriften, begreep ik. Ja, het zal
wel, maar als je ergens wil slapen, kan je ergens slapen. Ik zou mijn pyjama inpakken als ik hun was.
Dan hebben we het nu alleen maar gehad over de financiën, maar er zijn wel meer struikelblokken. Wat dacht je bijvoorbeeld van de stikstofuitstoot?
Nou ja, financiën is overigens wel het meest ingewikkelde, want alles hangt samen met geld. Maar stikstof, ja, daar denken ze principieel wel anders over. Althans, niet in de zin van dat ze het willen oplossen en de richting waarin ze het willen zoeken, namelijk kijken, kunnen we binnen Europa andere afspraken maken. Maar bijvoorbeeld de VVD en de NEC, die hebben al wel ook in een verkiezingsprogramma gezegd, jongens, we ontkomen er niet aan dat de veestapel kleiner wordt in Nederland. En daar denken BBB en PVV toch echt heel anders over. Kijk, je kunt over alles compromissen sluiten. Maar als je principieel anders denkt, dan kun je niet zeggen, want dat is de oplossing die ze voor zichzelf hebben gevonden, hè, van nou, we maken gewoon een dun regeerakkoord waarin we alleen op hoofdlijnen zeggen welke kant Nederland opgaat. En dan komt er dadelijk een nieuw kabinet en die komen dan in een soort van regeerplan gaan ze al die voornemens uitwerken. Ja, maar dat is een soort vlucht naar voren van, nou ja, en dan zien we later wel. Maar ja, zo werkt het niet. Je kunt niet met een zoiets principieel zoals wat doen we met de veestapel in Nederland, kun je niet zeggen van nou ja, dat zien we later wel. Daar zul je dus nu in de komende 8 weken, ja, ze hebben zichzelf die deadline opgelegd, zul je daar dus ook al uit moeten zien te komen.
Dan hebben we het dus gehad over financiën, we hebben het over stikstof, maar dan zijn we er nog steeds niet, hè?
Nou ja, buitenlands beleid is zo'n onderwerp. Ik bedoel, over Oekraïne hebben ze wel inmiddels wel met elkaar afgesproken, oké, we blijven Oekraïne steunen, hè? Daar is de PVV ook wel door de bocht. Maar ja, er liggen nog heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld, hoe stellen we ons op in de Europese Unie? De VVD en de BBB zijn ook niet enorme Europese Unie-fans. Maar die hebben wel zoiets van, nou ja, we zitten er nou eenmaal in en we moeten er het beste van maken. Terwijl de PVV, die eigenlijk gewoon een referendum wil over een exit, maar ook de NEC, die vindt dat Nederland zich op veel meer punten een opt-out zou moeten nemen. Dus kortom, niet mee moet gaan in Europese regelgeving. Die zijn echt wat eurosceptischer. En hoe ga je daarmee om? Dat is al meteen lastig. Dat bleek bijvoorbeeld deze week. Er was een debatje over de Europese top die eind deze week is gehouden. Dan heb je altijd van tevoren moet Rutte naar de Tweede Kamer. En dan krijgt hij van de Tweede Kamer te horen, nou, wat is ongeveer de speelruimte die je van ons meekrijgt in de onderhandelingen. En waar onder andere over moet worden gepraat is, gaan wij toetredingsonderhandelingen starten als EU met Bosnië-Herzegovina? Nou ja, daar is van tevoren allemaal overleg over geweest. Wat ligt gevoelig, want ja, ze voldoen nog niet helemaal aan de regels. Maar ja, ondertussen zitten we met een oorlog met Rusland. En ze dreigen in de Russische invloedssfeer te komen. Dus laten we ze erbij houden. Dat was ongeveer de lijn die het kabinet en ook VVD en BBB voorstaan. Maar ja, dan is dat dus buiten PVV en NEC gerekend. Want die wilden dit echt niet. Nou ja, dat leidde meteen tot een clash in de Tweede Kamer. Premier Rutte die de NEC oproept, luister, denk na wat je doet. Als wij hier in Nederland dwars gaan liggen, dan krijgen wij op andere dossiers weer niet onze zin. Nou ja, en dat is zeg maar ook een beetje de discussie tussen de pragmatici en de scherpslijpers. En dat zijn ze bij de NEC toch wel een beetje. Die zitten toch wat zelotischer in hun manier van politiek bedrijven dan de VVD en de BBB. En dat gaat botsen.
En Rutte viel dat ook op, hè? Die sloot het debat af met een opvallend zinnetje.
Nou ja, op een gegeven moment, de NEC die bleef maar volhouden van nee, wij zijn tegen en het kabinet mag niet instemmen met die onderhandelingen. Dan mag je het mee eens zijn of niet, maar in elk geval, Rutte die had al proberen uit te leggen, jongens, dwing ons dit nou niet te doen, hè? Want wij maken ons er zelf onmogelijk mee in Europa en we riskeren ook nog eens een keer dat de hele Balkan dadelijk in de Russische invloedssfeer komt. En de NSC ging door en hij riep buiten de microfoon en sneerde die heel hard. Nou, succes met de formatie! En dat kwam echt uit zijn tenen.
Ja, is het dan helemaal hopeloos voor die formerende partijen? Nou, misschien niet, want toch is al deze weken te zien dat de formerende partijen meer rekening houden met elkaar. Bijvoorbeeld in het debat over de wet dieren. Tot woede van Esther Ouwehand maakte de PVV daar een opvallende draai.
Ik ben pislink, omdat je dit de dieren niet aan kan doen. En zeker niet als je tegen kiezers zegt dat je diervriendelijk bent.
Ja, Tobias, de wet dieren, waar ging het eigenlijk over?
Ja, dat is een wet die in 2021 is aangenomen. Het gaat er eigenlijk om dat je dieren mag houden op een manier waarop ze natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dat is ongeveer de spelregel. Die wet is er toen na veel aandringen van Partij van de Dieren, maar ook met hulp van andere partijen, is er gekomen. En daar trekt de huidige Tweede Kamer in nieuwe samenstelling de handen vanaf.
Er zit wel een voorgeschiedenis aan vast. Want die wet die is er gekomen. Daar kwam een amendement van de Partij voor de Dieren. En daar is toen eigenlijk voorgestemd door de Kamermeerderheid. Zonder dat eigenlijk goed van tevoren was bedacht, wat betekent dit nou in de praktijk, dat abonnement? Namelijk betekent dit dat, hè, want zoals Tobias net al zei, dieren moeten op een manier worden gehouden dat ze hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ja, betekent dit dan juridisch dat koeien niet meer in de stal mogen staan? Betekent dit juridisch dat mensen thuis geen konijn meer in een hok mogen hebben? Wat betekent dit? Nou, daar was eigenlijk niet eens over nagedacht. Sterker nog, de Eerste Kamer heeft er niet eens over gedebatteerd. Het is gewoon met een hamerstuk aangenomen. En toen lag die wet er. En toen zei het toenmalige kabinet, ja jongens, jullie hebben nu een wet aangenomen, maar we moeten even uitzoeken wat eigenlijk de consequenties zijn. Dat heeft 3 jaar lang stilgelegen. Ondertussen wilde de Partij voor de Dieren natuurlijk heel graag dat dit werd uitgevoerd. En eigenlijk de PVV ook, want die zijn heel diervriendelijk. En de andere partijen die begonnen terug te krabbelen. Zo van, ja, misschien hebben we toch iets aangenomen wat niet zo heel slim was. En die kwamen dan met alternatieve wetsteksten. En ja, de PVV heeft van de week eieren voor zijn geld gekozen. En die heeft niet Partij voor de Dieren, maar de VVD en BBB gelijk gegeven.
Geert Wilders die liet na de afloop voor de camera's ook weten dat die draai echt alles te maken heeft met die formatiegesprekken die nu liepen. En dan heb je natuurlijk rekening te houden met de BBB.
Inderdaad, omdat we rekening houden met wie wij aan tafel zitten bij de onderhandeling.
Heeft BBB u inderdaad gevraagd om hier tegen te stemmen?
Nee, zover is het niet gegaan. Ik heb wel contact gehad hier natuurlijk over met ze. En ik wist hoe ze erover dachten. Maar het is niet zo geweest dat ze ons hebben gevraagd of gedwongen of wat dan ook. Maar ze hebben wel hun zorgen kenbaar gemaakt. En die neem je als partij die aan tafel zit serieus.
Er is eentje van de PVV die wel voor de wet heeft gestemd.
Dion Graus. Ja, die kon als dierenliefhebber natuurlijk niet instemmen met deze draai.
Maar dat mag dan van Geert Wilders?
Kennelijk. En het is sowieso interessant om te zien dat die PVV is nu heel groot geworden. Het is sowieso interessant om te zien hoe dat nu gaat marcheren. Hè. We horen ook in de wandelgangen hebben ministers natuurlijk en hun assistenten altijd contact met fracties over wat ga je doen op dit wetsvoorstel, wat ga je doen op dit punt, wat is jullie standpunt daarover. En dan horen we dat het al heel moeilijk is om contact te krijgen met de PVV-fractie. We maken het ook mee dat we aan PVV-fractieleden vragen, goh, hoe zit je erin? En ze zeggen, nou, ik moet eerst even voorlichter bellen of ik moet eerst naar Geert vragen. Dus het is sowieso interessant hoe de PVV marcheert. Maar Dion Graus is een van wat hij noemt de oorspronkelijke musketiers. Hè? Zit al heel lang in die fractie en hij heeft blijkbaar de speelruimte bedongen om hier toch afwijkend te mogen stemmen.
De PVV wordt steeds meer een normale partij, zou je kunnen zeggen.
Zeker, ja.
Hoe gaat het nou verder met die wet dieren?
Die gaat dus aangepast weliswaar, nu alsnog in werking. Dat is wat er. Hij had eigenlijk 3 jaar geleden al in werking moeten treden, maar nu gaat hij alsnog aangepast in werking.
Maar niet naar de zin van de Partij voor de Dieren.
Nee, dus boeren hoeven niet meteen hun stallen af te breken.
Ja, volgende week gaat het natuurlijk verder over de formatie, maar er is ongetwijfeld meer te bespreken in Den Haag.
Den Haag, mag ik het even over Brussel hebben? Want daar gaat iets interessants mogelijk gebeuren komende maandag. Mogelijk wordt volgende week duidelijk of die heel veel besproken natuur- en herstelwet er alsnog niet komt.
Dat is die wet van Frans Timmermans.
Er was heel veel om te doen. Daar is heel veel over gepraat. Die is uiteindelijk aangepast. Er is heel veel tegen gedemonstreerd door boeren. En toen leek het rond. En toen zei de Tweede Kamer 2 weken geleden ineens tegen het kabinet, en toch willen we dat jullie tegenstemmen in Brussel. Toen zei het kabinet nog, dan gaan we tegenstemmen. Tweede Kamer weet, het maakt allemaal niet zoveel meer uit, want dat kan alleen nog worden tegengehouden als in de finale vergaderingen door de ministers, als er een gekwalificeerde meerderheid, zoals dat heet, tegen is. En die is er niet, want we hebben al afgesproken dat we voor zijn in Europa. Alleen
De afgelopen weken, er komen Europese verkiezingen aan en heel veel landen beginnen regeringen te draaien, lijkt het erop dat die gekwalificeerde meerderheid er mogelijk wel is. Dus het kan zomaar zijn dat die natuur- en herstelwet waar heel veel over te doen is, er alsnog op het allerlaatste moment niet komt.
Zo.
Ja, dat is pijnlijk voor Frans Timmermans.
En dat door een stem van Nederland die dat eigenlijk
anders mede door een stem van Nederland.
Dat is wel brisant.
Tobias, jij meldt je volgende week weer bij de formatie. Ja. Achter de touwtjes sta je dan.
We gaan weer eindeloos posten. Het is gewoon weer begonnen en het gaat 8 weken duren. Maar toch met Waldorf en Stettler, zeg ik het?
Ja.
Heb ik er wel een beetje zin in.
Kijk, de nieuwe informateurs.
En wie weet komt het ook allemaal gewoon goed, hè? Die partij, ik bedoel, als je kijkt naar die dierenwet van de week, daar hebben ze ook water in de wijn gedaan en compromis gesloten. Dus misschien was ik ook misschien iets te negatief, maar lastig wordt het wel.
Oké, de komende 8 weken dus. We kunnen er tegenaan. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!
Alle verdachten worden daarom vrijgesproken van de te lastig gelegde ambtelijke omkopingen.
Oh, daar gaan we weer. Hij werd vrijgesproken van corruptie. De VVD wilde weer met hem samenwerken in het stadsbestuur. Heel eventjes zag de politieke toekomst van Richard de Mos er goed uit. Maar al snel liep alles toch weer anders in het leven van de oud-wethouder van Den Haag.
Staan de VVD en groep de Mos staan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor. Het Openbaar Ministerie zet de corruptiezaak door en gaat in hoger beroep. Andere partijen willen niet met hem samenwerken. Opnieuw is de Mos met zijn partij veroordeeld tot de oppositie. Binnenkort begint het hoger beroep in de corruptiezaak. In het vervolg van O.O. de Mos hoor je behalve de vertrouwde stemmen ook een aantal nieuwe geluiden.
Ik vind dat echt een ijzingwekkende ervaring was dat.
En ook nog 3 jaar waarbinnen gemeenteraadsverkiezingen waren. Dat vind ik echt slecht.
De persoonlijke verhoudingen zijn er niet beter op geworden.
We gaan van crisis naar crisis in deze stad.
Het zal toch zo moeten zijn dat een openbaar ministerie in Nederland doet aan waarheidsvinding en niet handelt uit emotie.
En dat moeten die verdachten allemaal maar ondergaan. En dat is echt heel heftig voor de mensen.
Hoe vaker en meer ik erover praat, bozer ik eigenlijk daarover word.
We paalden als een stekker.
We zijn nu 1,5 uur bezig en nu pas ontdekken we dat er geen handtekening onder stond.
Maar we zijn geen therapieclub, hè?
Beluister de nieuwe afleveringen van O.O. de Mos op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast-app.